Nou en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macronieuws. Ik ben Jeff Tollons en luister, vandaag gaan we het hebben over iets waar een hele reeks energieanalisten en geopolitieke denkers al jaren voor waarschuwen. En elke keer werden ze weggezet als doemdenkers. Nou, die tijdbom waar zij het over hadden is afgegaan. En het is erger dan ze vreesden. Nou, we hebben het uiteraard over de oorlog in Iran. De straat van Hormuz. En het feit dat de halve wereld nu op energierantsoen zit. Maar bovenal laten we zien hoe Europese beleidsmakers, met name in Den Haag en in Brussel, dit mogelijk hebben gemaakt door een reeks energiebeslissingen die critici nu omschrijven als de meest kortzichtige in de Europese geschiedenis. Pak je koffie, dit wordt geen leuk verhaal. Nou, we beginnen zoals gewoonlijk weer bij de macro van de week. Nou, kijk, op 28 februari lanceerden de VS en Israël luchtaanvallen op Iran. Codenaam was Epic Fury. Nou, je verzint het niet. Ze pakken militaire installaties, nucleaire sites en ze liquideerden de opperste leider Khamenei. Nou goed, dan weet je, dit wordt geen klein biertje. Nou, en wat doet Iran? Nou, Iran slaat terug waar het het meeste pijn doet. Niet alleen raketten op Amerikaanse basissen en Israël. Nee, ze pakken de energieinfrastructuur van de hele Golfregio. De grootste Saoedische raffinaderij bij Ras Tanura. Nou, Iraanse drones op de gasfaciliteiten van Qatar. Qatar Energy legt alles stil. Nou, de Emiraten worden herhaaldelijk bestookt, inclusief Fujairah. Een van de belangrijkste olieopslagcentra ter wereld. Nou, en dan op 2 maart komt de klap. De Iraanse revolutionaire garde verklaart de straat van Hormuz gesloten. Elk schip dat probeert door te varen wordt in brand gestoken. Nou, en dan moet je weten, door die straat van amper 34 kilometer breed stroomt 1/5 van alle olie ter wereld. 20% van alle LNG. 1/3 van alle kunstmest. 2/5 van het helium. Bijna de helft van alle zwavel. Nou, dat gaat dus allemaal niet meer. Nou, en Iran had niet eens een grote marine nodig. Geen onderzeeërs, geen oorlogsschepen. Een paar drones, dat is eigenlijk alles. Een paar goedkope drones van een paar duizend dollar per stuk. En de verzekeraars trokken zich terug. De rederijen weigerden te varen en het tankerverkeer stortte met 70% in. Meer dan 150 schepen liggen nu voor anker buiten de straat. 90 schepen zijn er doorheen gekomen in 3 weken. 90. Nou, normaal zijn het dat honderden per maand. Nou, en weet je wat Iran ook nog doet? Het laat selectief schepen door. De Chinese schepen, welkom. Indiaanse tankers, die mogen ook door. Turkse schepen, prima. Maar Westerse schepen, nou, vergeet het maar. Iran speelt de internationale gemeenschap tegen elkaar uit. Het verdeelt en heerst en het werkt. Nou, en dan de economische schade, want die is ongekend. De olieprijs van $67 per vat naar boven de 100. Op het hoogtepunt bereikte het $126. 50% stijging in 2 weken. Het IEA, en dat is niet niks, noemt het de grootste verstoring van de olietoevoer in de geschiedenis van de oliemarkt. In de geschiedenis. Groter dan de jaren 70. Groter dan alles. De Europese gasprijs verdubbelde bijna. 30% omhoog, midden in het plantseizoen. En sommige analisten van Wood Mackenzie die zeiden ook, $200 per vat is niet uitgesloten. $200. Nou, de Verenigde Naties becijferen dat olieprijzen 45% zijn gestegen. Gasprijzen 25%, kunstmestprijzen 35%. Ja, dit zijn geen abstracte getallen. Dit is de energierekening van gewone mensen. Dit zijn de boodschappen en dit is de benzinepomp. En met die kunstmestprijzen zit er nog 1 schok in de pijplijn. Als boeren minder kunnen bemesten, dalen de oogsten. En als de oogsten dalen, stijgen de voedselprijzen. Wereldwijd. Ja, dat is geen theorie, dat is de logische keten die zich nu ontvouwt. Nou, en dan krijg je precies wat je verwacht. Overheden grijpen in met noodmaatregelen. Wat commentatoren inmiddels energie-lockdowns noemen. Nou, en de parallellen met corona zijn opvallend. Nou, Pakistan, scholen dicht. Een 4-daagse werkweek, ambtenaren salarissen omlaag. Bangladesh, urenlange rijen bij tankstations, dagelijkse limieten op de brandstof. gasransoneringen voor fabrieken. Nou, de textielindustrie, dat is hun economie, ligt plat. Dan, Sri Lanka heeft een QR-codesysteem ingevoerd. Een QR-code. Om te mogen tanken. 15 liter per week voor een auto en 5 liter voor een motor. Nepal vult gascilinders nog maar half. India ransoneert gas voor fabrieken. En in Pune, luister goed, zijn gasgestookte crematoria stopgezet. In een land waar crematie heilig is. De Indiase overheid absorbeert meer dan de helft van de brandstofprijsstijgingen via subsidies. Maar iedereen weet dat is fiscaal onhoudbaar. Nou, en dan de Filipijnen. Vierdaagse werkweek en Vietnam thuiswerken. Thailand, subsidies op diesel, brandstofexport stopgezet. Ambtenaren moeten de trap nemen in plaats van de lift. En Cambodja, nou, 1/3 van alle tankstations dicht. Omdat Thailand geen brandstof meer exporteert. Nou, en dan nog Zuid-Korea. Voor het eerst in 30 jaar een prijsplafond op brandstof. En Japan geeft reserves vrij. Nou, het IEA komt met een 10-stappenplan. Langzamer rijden, thuiswerken, minder vliegen. Nou, klinkt bekend hè? Dezelfde trucjes als bij corona. Alleen is het nu geen virus, maar 20 miljoen vaten olie per dag die niet meer stromen. Nou, en het verschil met corona? Bij corona konden we vaccins ontwikkelen. Bij een dichte zeestraat kun je niet zomaar even 20 miljoen vaten olie uit je hoge hoed toveren. Die olie moet ergens vandaan komen. En de plek waar het vandaan komt is afgesloten. Nou, en dan Trump. Nou, kijk, je weet dus niet of je moet lachen of huilen. Maar dit is wat er dus gebeurde. Vrijdag plaatste Trump op Truth Social dat de VS heel dicht bij het behalen van de doelstelling is en overweegt de oorlog af te bouwen. Nou, goed nieuws zou je denken. En dan, geen 24 uur later, zaterdagavond laat, draaide hij 180 graden. Nou, er kwam dus weer een nieuw berichtje. Als Iran de straat van Hormuz niet binnen 48 uur volledig heropent, bombardeert de VS hun energiecentrales. Starting with the biggest one first. Nou, Iran reageerde onmiddellijk. Als jullie onze energiecentrales aanvallen, pakken wij alle Amerikaanse energieinfrastructuur in de regio. Nou, dus eerst vrijdag afbouwen, zaterdag dreigen met bombardementen. Nou, je verzint het niet. Bronnen rond Trump, aangehaald door Axios, beschrijven de president die verdeeld is. Enerzijds bezorgd over de olieprijs en gefrustreerd dat bondgenoten niet helpen. En anderzijds enthousiast over de rauwe militaire macht. Tegen een vertrouweling had hij kennelijk gezegd, we're hot, we're winning, winning. Terwijl de halve wereld op rantsoen zit. Nou, en dan, zei Trump ook nog, de straat van Hormuz moet bewaakt worden door andere landen die het gebruiken. En de Verenigde Staten uiteraard niet. Nou, laat dat even tot je doordringen. Amerika creëert het probleem en vindt dat de rest van de wereld het moet oplossen. Nou, de VS riep eerder al op tot een marinecoalitie, maar geen enkele bondgenoot hapte toe. Het Verenigd Koninkrijk weigerde. De bondgenoten waren tegen deze oorlog vanaf het begin af aan al. En dat ultimatum loopt vanavond af. En de wereld houdt zijn adem in. Nou, en dan, wat betekent dit nou voor jou? Nou, en dan nu eigenlijk het pijnlijkste deel van dit verhaal. Want kijk, wat er in Iran en de Golf gebeurt, daar heeft Europa eigenlijk geen invloed op. Maar hoe kwetsbaar Europa is voor deze crisis, dat is wel het gevolg van eigen beleidskeuzes. Nou, en dat zeggen dus niet alleen critici, dat is gewoon eigenlijk de feitelijke situatie. Nou, na de Russische inval in Oekraïne heeft Europa zich in recordtempo losgemaakt van Russisch gas. De morele en geopolitieke argumenten daarvoor waren helder. Maar het resultaat is wel dat Europa één afhankelijkheid heeft ingeruild voor een andere. Van Russisch pijpleidinggas naar LNG uit de Golfregio. Gas dat via, juist ja, de straat van Hormuz wordt verscheept. En nu die straat dicht is, staat Europa met de mond vol tanden. Want er is eigenlijk geen plan B. Er is geen alternatief aanvoerroute voor dat Qatarse gas. Die bestaat simpelweg niet. Nou ja, en dan Groningen. De aardbevingsproblematiek was reëel. De Groningers hadden volkomen gelijk. Maar de feiten zijn wel de feiten. Europa's grootste gaswinningsgebied is definitief gesloten. De putten zijn dichtgegoten met beton. Onherroepelijk. Voorgoed. Terwijl tegelijkertijd de afhankelijkheid groeide van gas uit een van de meest instabiele regio's op aarde. En de gasopslagen, die staan op het laagste niveau in 5 jaar. Onder de 30%. Terwijl ze voor december op 90% moeten staan. Dat is 60 miljard kubieke meter gas dat ergens vandaan moet komen. De rekenmachine vertelt je al dat dit buitengewoon lastig wordt. Europa heeft dus in een paar jaar tijd het Russische gas afgesneden, de eigen productie permanent afgebouwd en zichzelf volledig afhankelijk gemaakt van een wereldmarkt die in één klap is verstoord. En dan kijken EU-leiders elkaar verbaasd aan op de top van afgelopen donderdag. Energiekenners noemen dit geen pech en geen onvoorziene omstandigheid, maar het resultaat van bewust beleid. Van energiebeleid dat werd gedreven door klimaatambities zonder een serieuze risicoanalyse. En ondertussen starten nutsbedrijven in Azië de kolencentrales weer op. Want ja, als de nood aan de man is, grijpt iedereen terug naar fossiel. Terwijl Europa zijn kolencentrales heeft afgesloten, zijn gas heeft dichtgegoten en zijn kernenergieprogramma's, kijk naar Duitsland, eigenhandig heeft afgebouwd. Dat is dus de situatie nu. Dan, de ECB en de Fed worstelen al met inflatie boven de 2%. Renteverlagingen zijn van tafel. Er wordt gesproken over verhogingen. En in de VS zijn gezinnen $80 per gallon meer kwijt. $300 miljoen per dag aan extra kosten. En Trump, die dit conflict zelf is begonnen, wijst naar de rest van de wereld. Energiezekerheid is geen luxe. Het is de basis van alles. Van je boodschappen, je verwarming, je baan en je welvaart. Critici waarschuwen al jaren, als je die basis ondermijnt door gaswinning te stoppen, door kernenergie af te schaffen, door je afhankelijkheid te maken van de goodwill van de wereldmarkt, dan is het een kwestie van tijd voordat het misgaat. En het gaat nu mis. De vraag die nu gesteld wordt, is hoe het mogelijk is dat niemand in Den Haag of Brussel dit scenario serieus heeft genomen. Terwijl energieanalisten en geopolitiek deskundigen al jaren waarschuwen dat leveringsroutes door geopolitieke brandhaarden lopen. Vandaag staan er energielockdowns in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, India, de Filipijnen, Vietnam en Thailand. En morgen misschien Europa. De gasopslagen zijn bijna leeg. Het ultimatum van Trump loopt vanavond af. En de Europese gasputten zitten dicht met beton. Dat zijn de feiten. Maak er wat van wat je wil, maar onthoud dit. Energiezekerheid is geen onderwerp voor de lange termijn, het is nu. En de keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt bepalen hoe hard deze crisis ons raakt. Dat was hem dan weer. Vond je dit een leuke aflevering? Deel hem dan gerust. Je kunt mij ook volgen op LinkedIn, Spotify en ook uiteraard Apple Podcast. Volgende week is er even geen aflevering, want dan heb ik een vriendenweekend gepland. Moet ook gebeuren, hè. En voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne werkweek en tot de volgende keer.